Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom bij Het Uur. Met het klimmen der jaren worden sommige jeugdherinneringen ineens belangrijker. En sommige grote lijnen worden ineens helderder. Adriaan van Dis zit tegenover mij. Hij schreef een roman over een vergeten persoon uit zijn jeugd. Naar zachtheid en een warm omhelzen heet dat boek. En dat verscheen afgelopen jaar. Het gaat over een bange jongen die een beetje op Adriaan lijkt in een postkoloniaal gezin. Een buitenstaander. En nu een essay, De Kolonie Map Terug, over datzelfde kolonialisme. Want met de jaren zag Van Dis het allemaal duidelijker. En hij maakte zich steeds kwader. Welkom bij Het Uur met Adriaan van Dis. Adriaan, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Dank je wel daarvoor.
Prettig dat ik hier mag zijn.
Hoe gaat het?
Ik ben een wrak.
Ach, wat een heerlijk begin dit. Ja. Ik ben een wrak, meneer.
Nou, ik heb...
Ga je al je klachten opzommen?
Nee, maar ik had griep en toen las ik Proust. En dat weegt meer dan een kilo. Ik zit in een Proust-leesclub en ik heb mij vertild aan Proust. En sindsdien heb ik een soort frozen shoulder. Weet ik het wat? Foto's, echo's, slijtage. En ik vergave de pijn. En de meeste pijntjes houden na 6 weken op. Maar ik ga nu de 4e week in. We zeuren niet, maar het vreet aan mijn geheel, behalve mijn hoofd. Dus ik ben helder genoeg voor een behoorlijk gesprek.
Ik vind het wel heel mooi je vertellen aan Proust in letterlijke,
fysieke zin. Ja, dat klinkt natuurlijk. Je had ook kunnen zeggen, ik was gaan kolen scheppen. En ik heb bij de kolenkids en de tennis, maar het was helaas, het is behelpen.
Een literaire blessure, een Proustarm.
Ja. En lezen boven een kilo, dat vraagt een vaardigheid. Dan moet je eigenlijk een kussen op je buik zetten en zo, want... in elk dik boek zit een dun boek dat eruit wil. Maar bij Proust, ja, dat wordt al lezend alleen maar dikker. Want je krijgt zoveel ideeën en zoveel wolkende fantasieën bij zijn minutieuze zelfontleding en zijn gemene blik op de medemens, dat je het ook heel lang over doet. Ik kom hooguit op 20 bladzijden per uur in het Nederlands. Ik kan het ook in het Frans lezen, dat heb ik eens geprobeerd, maar dan kom ik op 5 bladzijden per uur, want dan ben ik de hele tijd het werkwoord kwijt. En dan moet ik weer terug.
Zit er een Proust in jouzelf in die zin dat je jezelf totaal zou kunnen opsluiten omdat je over één zin zit na te denken, omdat je mijmert over de wereld? En is de wereld ook een vijandige plek? Is het ook moeilijk om de wereld in te gaan en je onder andere mensen te begeven? Heb je last van een neurotische kant die je...
Nou, neurotisch ben ik sowieso, maar die probeer ik bij wijze van spreken weg te duwen. Want ik geloof erg in ijver, vlijt, in de helende kracht van discipline. Ik ben niet iemand die heel lang over zinnen nadenkt, maar wel probeert een soort vloeiend schrijven te creëren. En uiteindelijk gooi ik daar 3/4 van weg. We leven niet meer in de tijd van hele lange zinnen. Van ontleden wat je denkt en alle facetten van je denken en het wikken en het wegen. Maar wat ik wel goed vind van Proust is dat hij zo goed in de spiegel kijkt. En dat hij zo goed zijn eigen psychologie en die van mensen kan doorgronden. Maar het is, ik ben bang dat de aandacht voor zinnen van 1,5 bladzij een beetje een zeldzaamheid begint te worden.
Dat denk ik ook.
Wat geen zeldzaamheid zou moeten zijn, is in de spiegel kijken en je eigen gedachten ontleden. En ook kritisch te zijn van, ik vind iets, maar vind ik het wel werkelijk? Is het een nobel iets of is het angst? Of ben ik misschien kwaadaardig? Schuilt in mij de moordenaar? Dat soort dingen onderzoekt hij ook.
Je hebt een gedachte, maar is het een werkelijke gedachte, een laffe gedachte? Moet je die gedachte wel hebben?
Ja,
je
mag alle gedachten
jezelf
hebben, want gedachten zijn vrij. Maar maak jezelf niet te nobel en te netjes.
Merk je met het klimmen der jaren dat jeugdherinneringen belangrijker worden? sommige jeugdherinneringen, dat ze er ineens uitspringen?
Ze worden zeker belangrijk, maar ik weet ook dat ze zeer onbetrouwbaar zijn. En dat is voor mij niet bezwaarlijk, want ik gebruik die onbetrouwbaarheid. Ik gebruik die mythologie. Maar we kennen allemaal de uitspraak van Mark Twain. Hoe ouder je bent, hoe harder je hebt gelopen als jongeman. Dus je hebt de neiging jezelf leniger te maken, jezelf wijzer te maken. Dus als ik jonge mensen spreek die iets niet weten, dat is de eerste vraag die ik mezelf stel. Hoe oud was ik? Op die leeftijd wist ik toen wie of dat, enzovoort, enzovoort. We neigen te zeggen, als we bijvoorbeeld naar de slimste mensen kijken, dan zie je jonge mensen die hebben nog nooit van de goal gehoord. Ja, god. Waarvan had ik gehoord toen ik 16 was? Ja, wel van de Gaulle. Maar, en ook wel van Churchill, maar misschien niet van Chamberlain. Die kwam misschien pas later met de geschiedenis naar boven. Dus ik probeer dat te oordelen van de onwetendheid der anderen een beetje te beperken. En dat gaat ook met de herinneringen. Want ik heb heel veel herinneringen die misschien doorvertelde herinneringen zijn. Of herinneringen die pas later helder worden. Hè? Bijvoorbeeld, mijn vriendin werd heel erg ziek. Ik was erg verdrietig. Ik wist dat ze zou doodgaan. En toen dacht ik, wanneer ben ik nou voor het laatst heel erg verdrietig geweest? En toen kwam pas helder dat idee naar boven. Dat was toen de huishoudster van mijn grootvader stierf. Had je me dat 4 jaar geleden gevraagd, dan had ik een andere verdriet genoemd. Dus verdriet kent kennelijk lagen, laadjes, soms stop je het weg, soms komt het helder naar boven. En ik herkende dat zo in dat mooie boek van Judith Herzberg, Jo, dat net uit is. En daarin gaat deze 89-jarige dichteres zich de vraag stellen, van wie heb ik nou eigenlijk het meest gehouden? Van de huishoudster Jo. De moeder van Judith Herzberg moest carrière maken, die had geen tijd om haar dochter op schoot te nemen. Jo, wel in al haar eenvoud. En Jo was ook nog eens een keer een heldin in de oorlog, want die sleepte Judith, een Joods meisje, van onderduikadres naar onderduikadres. En toen heeft ze dat hele mooie boekje geschreven. En nu leven we in een tijd waarin plotseling Maartje Duin, geloof ik, met haar podcast,
ja, maar
schrijft. Heet ze nou Duin of Van Duin?
Duin.
Duin, ja, precies. Ik heb eerder gehoord over die prachtige plantage, nu dan over dat huis van de adellijke familie van Linde. En daar speelt plotseling een ook een huishoudster een grote rol. We leven dus kennelijk in de tijd dat we betere oren hebben gekregen. Een betere bril hebben gekeken om naar die mensen te kijken die er destijds zeer toe deden, maar die we niet goed zagen.
Dat is waar je roman over gaat, ja. Je laatste. Over Ommie. Ommie is ineens een belangrijk figuur geworden. Want je zegt, we zien ineens mensen die we vroeger voor vanzelfsprekend aannamen of over het hoofd zagen.
En dat komt door dit tijdsgevricht. Omdat we elke dag worden geconfronteerd, soms met grommende geluiden, soms met lieve geluiden van mensen die zich nu uiten via sociale media. Onze wereld verandert op allerlei fronten. We zijn beter gaan kijken naar de mensen die dienden, maar ook mensen uit de koloniën. Stemmen die er altijd al waren. Daarom zeg ik, we hebben betere oren gekregen, want die stemmen waren er, maar we luisterden voorheen niet.
Maar je zei, er loopt ook iets. Je zei, mijn vriendin is dood. Ik weet over wie het gaat.
Ja.
Ik weet dat je nooit graag praat over je liefdesleven, maar ze is er niet meer. Dat is natuurlijk een heel grote gebeurtenis. En je stelt de vraag, van wie heb ik eigenlijk het meest gehouden? Dat is een hele mooie vraag die je daar jezelf
vroeg
stelt.
Stelde mevrouw, wanneer was ik voor het laatst zo verdrietig? Ik heb heel veel van Ellen gehouden. Maar nog steeds verkies ik erover, omdat het een lastig pakket blijft om er niet al te veel over te praten.
Dat begrijp ik. Maar de vraag van om wie heb ik het meest verdriet gehad? Is dit het grootste verdriet wat je nu hebt meegemaakt?
Het is een heel groot verdriet. Een heel groot verdriet en een enorm gemis. En daarom geloof ik ook in de helende kracht van discipline. Kijk, mijn moeder, die bijna 100 werd, die mis ik niet. Al moet ik zo nu en dan wel aan dat denken. Maar dat was geen warme persoon. Maar nu ik zo oud ben geworden, of ja, zo oud. Ik fiets gewoon nog met een helm op en zo. Ben ik wonderlijk genoeg wel van mijn vader gaan houden. Omdat ik mijn vader steeds meer ben gaan zien als een migrant, als een man die zijn status was verloren. Weliswaar een boze man en kwaadaardig en wreed en eten tegen de muur gooiend. En ook mijn moeder in een soort dictatoriaal bewind vasthoudend. Want hij legde allerlei kampmanieren op aan het gezin en ook aan mijn moeder. En toch ben ik nu wel van hem gaan houden. Dus dat houden van en afstand nemen tot, dat kan ook wisselen. Dat is ook een beetje ja, een rensteentje. Je verschuift het, de zon valt er op een andere manier op. En je kijkt anders naar je verleden en anders naar je sentimentele leven.
Dus je verdriet van nu maakt ook dat je anders kijkt naar verdriet van vroeger. Of zeker, verdriet dat je jezelf misschien niet altijd hebt toegestaan.
Ja, ja, kijk, ik weet niet precies hoe je om moet gaan met verdriet. Moet je het groter maken? Moet je het verkennen op Proustiaanse wijze? Moet je dan zeggen, ik ben niet alleen verdrietig, ik ben misschien ook wel boos? Of ik noem maar wat. Moet je de gunstige kanten zien? Moet je de ongunstige kanten zien? Hoort een kritische blik op de liefde niet ook tot de liefde? Dat zijn allemaal mooie dingen die je kan verkennen. En als je schrijft, dan ga je daar misschien wat precieuzer mee om. Omdat je, als het ware, de ene bijzin naar de andere bijzin knoopt. En dat komt ook omdat ik in analyse heb gezeten. En je 7 jaar lang op een bank ligt en naar het plafond kijkt. En dan ga je dus wat meer verkennen wat je denkt. En dan ga je ook je eigen jokkebrokkerijen en onzuiverheden zien en soms ook pijnlijke waarheden aan.
Daar zit ook het risico van malen, terwijl je zei discipline helpt tegen verdriet. Maar in dit geval is de discipline ook het malen en het analyseren van de eigen gedachten.
Ja, maar als je ze opschrijft, dan maak je er wat van. Dus in die zin noem ik het de discipline van het schrijven. De spier van het schrijven die je gewoon moet oefenen. Zoals iemand die piano speelt elke dag zeker 2 uurtjes moet oefenen en zangers ook hun toonladders moeten doen. Zo moet een schrijver zijn lenigheid van zinnen ook oefenen. En dat hoeft niet per se tot iets te leiden. Je kunt het ook voor de prullenbak doen, als je maar oefent.
Dus je hebt de Proustarm, maar verder ben je in goede condities. En er is verdriet, maar de discipline overwint dat. En je analyseert je eigen gedachten. Je maalt over het verdriet, over de liefde, over wie je al die jaren geweest bent.
Ja, en ik ga projecten aan. Ik heb een podcast dat ik leuk vind om te doen. Daar wordt ongelooflijk op gereageerd. Ik maak me wel eens een beetje zorgen over al die podcasten. Want ik heb laatst begrepen dat als je alle podcasten van vorig jaar wil beluisteren, dan heb je 9 jaar nodig. En zijn al die podcastluisteraars wel lezers? Dames en heren, uit die podcast. Loop naar je boekenkast en neem een boek ter hand.
Nou, dat kan ook over 50 minuten. Okay. Dat boek loopt niet weg. Dat kan nog even wachten. Is het bange jongetje van vroeger dat je beschrijft in je boek altijd bij je?
Ja, ja, daar raak ik nooit van los. Maar dat wil ik ook niet pretentieuzer maken dan het is. Maar in mij zit een bang kind dat geslagen is, veel geslagen is. Dat ook opgevoed is met verhalen over angst en oorlog. En ik betrap me er tot op de dag van vandaag nog op dat ik mijn eerste reactie er één van angst is. Maar tegelijkertijd zit er ook in mij een jongetje dat weer vecht tegen die angst. Die dan toch op het schoolplein een stap naar voren doet. En toch zijn vinger opsteekt. Al weet hij dat iedereen denkt dat hij dom is. Hij begrijpt het niet. En toch durft hij zijn vinger op te steken. Dus het is een heel dubbelzinnig soort angst. Een angst waar ik zelf voortdurend mee in gevecht ben.
Nog steeds. Dat is eigenlijk je hele leven bij je gebleven.
Ja, ja. En ook dat je jezelf soms ziet in de ogen van anderen. Of je eigen accent. Dat je je bewust bent dat mensen denken dat je arrogant bent omdat ik bekakt praat. Terwijl het ook maar een accent is uit het Gooi. Iedereen in mijn lagere school sprak zo, dus dat heb ik overgenomen. Ik had het graag neutraler willen doen, maar dat is me niet meer gelukt. Maar ik ben wel een papegaai, ik kan iedereen nadoen. Maar ik merk bijvoorbeeld als ik in de tram zit en ik reis veel met de tram en het openbaar vervoer, dat ik altijd heel erg op mijn kievieven ben, extra beleefd ben, mensen voor laat gaan, praatjes probeer te maken en me probeer te ontdoen van mijn ogenschijnlijke arrogantie. En me bewust ben van het feit dat ik voor in de ogen van sommigen een bekende snuit heb. Dus ben je al sowieso iemand die denkt dat hij zich alles kan veroorloven. Wat helemaal niet zo is. Ik heb in een winkel laat ik mensen bij wijze van spreken altijd voor. Om niet de indruk te wekken. Ook al ben ik aan de beurt dat ik een arrogante klootzak ben.
Want anders zouden ze zeggen, oh, die is van tv, die denkt zeker dat hij alles
precies,
mag.
Precies, en, ja, ja,
zo zijn ze dus allemaal.
Grensoverschrijdende voordringer.
Wat zou er gebeuren als je de angst zou toelaten en hem niet zou bevechten? Al was het maar een dag.
Ja, dan zou ik een zeurende klager worden. Dus ik hupsakee.
Een soort Proust eigenlijk.
Het was
een zeurende klager volgens
nou,
mij.
Nou, het is een geniale zeurpiet. En hij verkent heel goed zijn eigen gevoelens. En in die zin is hij... En hij voert niet veel uit. Althans, hij hoeft er niet voor te werken. Hij hoeft geen vuile handen te maken. Voor zover hij vuile handen had, was het van de inkt. En hij weet wat personeel is. Dus dat is wel heerlijk. Ik geloof niet dat hij zelf ooit een kopje koffie heeft gezet. Dat werd hem aangereikt. En in die zin kon hij heel erg stilstaan. Of vooral stil liggen. Met de pen in de hand bij alle gedachten die hem overvielen. Maar zo leven wij niet. Ik geloof echt in hupsakee, de afwas doen, stofzuigen, de boel aflappen. Ik ben erg voor poetsen en schoonmaken. En ik maak ook elke dag lijstjes voor de dingen die ik moet doen. En dan ben ik tevreden als ik die lijstjes heb afgewerkt. Dus ik behoor niet tot de mannen die de afwas een week laat staan. Ik behoor niet tot de mannen die hun broek niet opperst. Nee, ik behoor tot de mannen die orde, tucht, reinheid, regelmaat.
En daar drijf je nu op in tijden van rouw en verdriet?
In zekere zin, ja. En ik raad het iedereen ook aan. Doe die dingen nou. Laat het niet versloffen.
Get rhythm if you start to get the blues, zong Johnny Cash.
Ja.
Ommi, ik vind het zo mooi gegeven dat er zo'n figuur is in je jeugd. Iemand die wel op de foto staat wellicht. Of die in je herinnering voorkomt. Waar je nooit veel over hebt nagedacht. En die ineens een hele belangrijke rol kan spelen in je leven. Omdat je denkt, die was belangrijk.
Nee, ik denk dat heel veel kinderen... Zeker vandaag de dag met werkende ouders, maar die hadden wij dan niet. Althans, mijn moeder werkte niet, mijn vader was werkeloos. Uit logeren werden gebracht of bij grootouders. En dat werd ik ook, omdat het bij ons lastig was. Mijn vader die was vaak erg in de war of sloot zich op of moest uit slapen gaan in een inrichting voor een paar weken. En dan was mijn moeder heel erg bezig. En daar vond ik een ogenschijnlijke rust. Pas later begreep ik dat deze Ommi, die kwam in dat gezin toen mijn moeders moeder stierf in het kraambed. En een broertje van een paar weken en mijn moeder 3 jaar oud. En dan komt er een meisje uit een arm gezin. Op je 14e ging je al werken. Leerplicht was tot 12 geloof ik nog in de jaren 20-30 van de vorige eeuw. Die komt in een groot gezin en dat is een meisje van dag en nacht. En die voedt zichzelf op samen met die kinderen. Die leest met die kinderen, die leert tafeldekken. Die komt bij een boerenfamilie met een zekere traditie, met tafelzilver en veel poeha. En ja, dat neemt ze over. Maar uiteindelijk is het iemand die met een antropologische blik naar dat wonderlijke gezin heeft moeten kijken. Naar mijn moeder, die op haar 19e plotseling met een hele donkere man thuis kwam. Een jongen uit Bandaneira die op de Koninklijke Militaire Academie in Breda tot officier werd opgeleid. Dat accepteerde ze. Mijn grootvader had er grote moeite mee. Ze accepteerde alles. Ze accepteerde dat ze ging trouwen met deze man. En Ommi mocht getuige zijn, waar ze heel vereerd door was. Ze ging naar Indië, stuurde brieven naar Nederland en kaarten en foto's. Die werden allemaal ingeplakt in een album met witte inkt bijgeschreven. Dat zijn de herinneringen die wij nu tastbaar hebben gekregen na de oorlog. Want niemand kwam met foto's uit een Jappenkamp of uit een Japans interneringskamp, zoals ik nu zo netjes zeg. Dus zij is de vrouw die de familie bijeen heeft gehouden. En omdat ze juist uit een heel ander milieu kwam, een groot gezin van... Ja, armoe en een heel bedeesd leven, heeft ze zich zo open opgesteld en zoveel dingen niet vreemd gevonden en heeft ze niet veroordeeld, dat ze uiteindelijk degene is geweest die heel veel heeft betekend voor mijn moeder, haar 3 dochters. Mijn moeder kwam na de oorlog terug uit het kamp. Haar eerste echtgenoot bleek onthoofd te zijn door de Japanners, 3 bruine meisjes. Dan mijn vader. Dat was mijn verwekker toen nog getrouwd in Indonesië met een vrouw die zich van hem had laten scheiden voor de wat toen heette Mohammedaanse wet. Allemaal hele lastige dingen die niet pasten in een traditioneel boerenleven. Dus zo belanden we in een repatriantenhuis. Zij heeft dat allemaal geaccepteerd. En dat besef is pas later ontstaan door veel telefonades met mijn lieve neef Huip van Dis, die ook dood is en zomaar stierf 2 dagen voor kerstmis. En die mij elke dag belde, onder andere over Ommi. Want wij gingen samen op zoek van, weet je eigenlijk hoe ze heet? Nee. Wat was haar achternaam? Geen idee. Wat was haar betekenis? Plotseling zaten we 2 oude mannen, hij in de 80 en ik moet het nog worden, te praten over een belangrijk figuur uit onze jeugd, die we toch niet voldoende een plaats hadden gegeven, waar we veel te weinig van wisten.
En de enige die jou ooit een knuffel gaf of een omhelzing.
Wat heet die? Ze zat aan mij, ze stopte mij in het bad. Ik had galbulten. Wij wisten niet waarvan. Zogenaamd was ik besmettelijk, allergisch voor chocola en aardbeidjes. Ik was gewoon allergisch voor mijn vader. Ik was een doodzenuwachtig kind. Ik werd naar de gebedsgenezer Middeljans in Schorel gestuurd. Die knippende vingers, kwaaie geesten, achter mij stond weg te duwen en in gebed ging. En dat hielp ook vast wel. Maar wat alles helpt als je er maar in gelooft. Maar wat echt hielp is dat ik bij Omi kwam. En ik werd in een tijl met azijn gezet. En ik werd heel erg intiem gesponst. En daarmee verdwenen de galbult. En het was ook nog een oma of een omi. Met een gemoed. Ja, niemand weet vandaag de dag nog wat een gemoed is. Maar dat is een deftig woord voor buste. En het, ik weet het niet, maar vroeger hadden vrouwen van het formaat van Omi nog bustes waar je echt u tegen zei. Met een geweldig mooi gleufje waar je als kind heerlijk in kon blazen. Nou, dat liet ze allemaal toe. Nou, die lichamelijkheid, die was er bij ons thuis niet. Mijn moeder moest niet veel hebben van een kind dat aan haar zat.
En je was bang voor je vader, want je vader was onvoorspelbaar, misschien wel getraumatiseerd.
Ja, dat woord gebruikten we niet. Dat was hij natuurlijk. Ja, het was een man die zelf in een weeshuis had gezeten, die op zijn 16e het leger inging. Dat was voor hem een ontsnapping. Het was een, en ook het gevoel van, ja, een jongen moet flink zijn. Ik heb dat zelf ook wel een beetje, hoor. Die cultuur van flink zijn en niet zeuren. Maar hij sloeg erop. Een laal, zoals dat heet. Dat hoorde kennelijk ook een beetje bij die Nederlands-Indische cultuur van mannen.
Koud afdouchen. Ja, dat is ja, die heel interessant.
Ja, zo, Mark Rutte vaders die hun zonen slaan. Ja.
Mark Rutte komt ook uit een soort van Indische familie. En die heeft er vaak een soort politieke filosofie van gemaakt. Dus flink zijn, schouders eronder. Bij jou komt het nu ook terug in tijden van rouw. Het eerste wat je zegt is flink zijn, discipline hebben, doorgaan.
Ja, maar ik neem geen koude douche, mijn vader wel. Ik kan dat totaal niet tegen.
Maar het is toch dat mantra van je opvoeding dat dan ineens sterk aanwezig blijkt.
Ja.
Niet gaan liggen huilen in bed.
Nee.
Doorgaan.
Ja. Ja, wat moet ik erop zeggen? Het heeft geen zin om in bed te blijven liggen. En om het meelijden met jezelf te hebben.
Eén dag mag wel.
Ja, nee, maar ik... En ik verwen mezelf ook wel een klein beetje op mijn manier. Ik ga heel veel naar de film op het ogenblik. En ik forceer mij om van deze stad te gaan houden. Want ik ben na 19 jaar teruggekeerd in Amsterdam. Ik woon er nu 3 jaar. Ik heb moeite met de zelftevredenheid van de Amsterdammers. Ik vind Rotterdam een veel leukere stad. Maar daar ken ik minder mensen. Dus ik moet het hier nu doen. Want hier liggen, hier heb ik gestudeerd. Hier heb ik het langst gewoond. Hier ben ik het meest verhuisd. En hier moet ik opnieuw gaan wortelen. Maar ik betrap me erop dat ik me ertoe moet forceren. Op de fiets, hupsakee, in lijn 7 naar de Hallen. Naar de bioscoop. Zone of Interest zien.
Wat een film, hè?
Ik vond het niet goed. Ik vond het heel pretentieus. Maar goed, gaan we
die moeten we een andere keer
Ja, het gaat over
bespreken.
Een film even terzijde over het echtpaar dat... De kampbewaker en zijn vrouw in Auschwitz.
De kunst van het wegkijken. Dat
de
is
kunst
waar
van het wegkijken.
Waar
dat
de film
zeker.
Over gaat.
Ja, nee, ik zie heel veel. Toen ik in Parijs woonde. Ik heb 7 jaar in Parijs gewoond. Van 2002 tot zo 2008, 2009. En 2003 tot 2010 precies te zijn. Ik ging bijna elke avond naar de film. Heerlijk. En de film verjaagt je eenzaamheid. En het is een prachtige manier om de wereld een beetje bij te benen.
Waar jij woonde waren ook al die bioscopen waar ze altijd die oude films draaien.
Zeker, in de zomer, toen tijdens die canicule was ik niet weg te slaan. Want die bioscopen waren allemaal airconditioned. En dan zat je naast de clochards die ook maar met veel moeite een kaartje bij elkaar gebedeld hadden. Dan konden ze tenminste de hele middag in de koelte zitten. Maar dan kon je alles, Billy Wilder en allemaal heerlijke oude films zien. Maar ik ging ook naar de knokfilms bij Montparnasse. Waar dus de metro's uit de buitenwijken. Hun bezoekers naar buiten laten. En daar zaten al die jongetjes die uit Sarcelles en Courneuve. En ik wilde wel zien wat zij zagen. En dan keek je naar een film als er niet een paar honderd doden waren gevallen, was het niet goed.
Dat is ook een thema in je laatste roman. Het personage die een beetje op jou lijkt, die komt in het park, die praat met jongeren van een niet-westerse achtergrond. Je jeugd speelt zich af in een echt koloniaal gezin, maar jij hebt het allemaal niet meegemaakt.
Nee, maar dus, ik wilde wel heel graag horen bij die kinderen die het wel hadden meegemaakt. Ik wilde bij de bruine kinderen horen, die met heel anders naar hun ouders keken dan de kaaskopkinderen, want ze hadden hun ouders vaak in vernederende situaties meegemaakt. Of als de jongetjes wat ouder waren, waren ze op hun 16e alleen in een mannenkamp terechtgekomen, bij hun moeder weggehaald. Dus ze hadden keken met een distantie naar die ouders. Dat. En ze werden tegelijkertijd achter hun rug bespot door de kaaskopkinderen. Ze waren anders. En ik merk dat nu als ik op scholen kom, en ik kom veel op scholen, dan zie ik de kinderen met een migratieachtergrond. Die hebben toch vaak het gevoel dat ze misschien wel wat meer weten dan die witte kinderen, maar tegelijkertijd weer niet meetellen, omdat ze thuis hebben hun ouders de antenne gericht op een antieke godsdienst. Op school moeten ze extra hun best doen. Maar die twee werelden hebben hen ook verrijkt. Maar die wereld van thuis, die houden ze een beetje voor zich. En die probeer ik op die schoolbezoeken wel eens open te breken. En dan zie je die kinderen plotseling opbloeien. Dus de tijd dat ik op een school kom en iets over mezelf vertel, die is eigenlijk volstrekt voorbij. Ik heb ontdekt dat ik die kinderen moet interviewen. En dan zie je ze allemaal gloriëren.
Want dan doet het er ineens toe wat zij weten.
Ja.
Dan is dat niet een stuk kennis waar niemand in geïnteresseerd is, maar iets wat op waarde wordt geschat.
Ja, precies. En het is ook zo. Het is uiteindelijk een rijkdom, maar het is een lastige rijkdom. En natuurlijk zijn er achterstanden en zijn er mensen die niet worden voorgelezen in hun jeugd. En dat is, daar missen ze heel veel mee. Maar ik merk dat het ligt niet aan die kinderen. Het ligt als je een geweldige leraar of docent hebt, dan bloeit iedereen op. En helaas is het probleem dat de meeste docenten zijn slecht opgeleid, zijn gedukt, moeten voldoen aan allerlei eisen en administraties. Dus ja, die sukkelen achter de moderniteit van het leven aan. En dan zie je zo'n klas ook achteruit gaan.
Maar jij was dus thuis de buitenstaander, want jij was het witte kind met de donkere zusjes. Ja. En iedereen had het koloniale tijdperk meegemaakt, de Oost, behalve jij.
Ja.
Je wilde bij een andere wereld horen.
Ik was ook heel jaloers op hun kampervaring. Ik zong de kampliedjes. Ik wist ervan. Kijk, er werd wel over gezwegen met een uitroepteken, maar er werd ook over gepraat. Maar dan was het altijd hoe die bespottelijke Jap met zijn petje is te klein, je schoenen zijn te groot, je hebt verloren de zilvervloot. Dat soort liedjes die wij aan tafel zongen. Jappen hier, jappen daar, vele jappen zonder haar. Die belachelijke Jap, die had toch uiteindelijk je ouders opgesloten. En ik was heel benieuwd hoe ik me in zo'n kamp zou hebben gedragen. Of ik een rat durfde dood te slaan. Of ik wel in staat was om een oog van een karbouw uit te persen. Want dan kreeg je bijna een beker olie uit en dan kon je weer iets in bakken. Dus al die verhalen gingen heel veel over eten. En ik weet nog dat ik een keer een interview had voor een schoolkrant. Want ik was zelf ooit hoofdredacteur van de schoolkrant. Dus ik heb in het begin dacht ik, elke schoolkrant die mij wil interviewen, zeg ik ja tegen. Ik kwam er een jong meisje en ik vertelde over de kampavonturen van mijn zusjes. En de kop van dat stuk in de krant was, schoolkrant was, ik had dolgraag in een concentratiekamp gezeten. Beetje ruw samengevat, maar ik was wel jaloers op ze.
Omdat je niet kon meepraten.
Nee, en
dat,
ook omdat
dat is het.
Ze hadden een ervaring die ik niet had. En dat klinkt natuurlijk bespottelijk, want ik weet ook dat die kampen hen beschadigd hebben. En zeker bij mijn oudste zusje gewoon 3,5 jaar van haar jeugd heeft afgenomen. Maar ik heb altijd ik herkende ze altijd wel meteen, die kinderen die zo'n kampervaring hadden. En ik was jaloers op hun onafhankelijkheid. En ik was ook jaloers hoe mijn zusjes bijvoorbeeld naar mijn vader keken. Ze hebben hem weliswaar uitgekozen zelf, kort na de oorlog, in een evacuatiekamp in Palembang. Toen zij daar met hun moeder zaten, die nog verzwakt was van de dysenterie. En al die kinderen rondzwierven. En er kwamen allemaal mensen van kampen terecht. Dus daar was, de hormonen begonnen weer te bloeien. En toen kwamen ze die mooie meneer tegen. Mijn vader was een hele mooie man. En die namen ze mee naar mijn moeder. En hij bood toen aan mijn moeder, die toen nog niks wist over het lot van haar eerste man, dat hij zou helpen zoeken naar haar echtgenoot. Nou ja, het resultaat van die zoekactie zit nou hier. Het was niet de bedoeling. Maar dus aanvankelijk bewonderden ze deze leuke man. Later zagen ze hoe getikt hij was en dat hij de tafel legde met een centimeter. En toen namen ze afstand van hem en keken met spot naar hem. Daar had ik grote moeite mee, want het was toch mijn vader. En ja, zo was dat, of is dat misschien nog voor dat jongetje, voor dat kind, is je vader toch de man die alles kan en de held. En als dan je oudere zussen hem bespotten, dat was een enorme verscheurdheid. Ook tot een seksuele verscheurdheid. Want mijn vader was heel aardig tegenover meisjes, maar niet tegenover mij als jongen. Of tegenover de andere jongens in het dorp. Want hij lelde erop los. Ik weet toch dat de jongens hanendoes het in hun hoofd haalden over de stoep te fietsen. En ik zie nog mijn vaders hand branden op hun wang. Want hij gaf ze gewoon een lal op hun wangen. Toen mijn vader, toen ik mijn boek Indische Duinen uitkwam. Alweer eeuwen geleden. In 1993 of zo. Kreeg ik allerlei brieven van jongens die door mijn vader waren geslagen. Dus ik was niet de enige.
En dan groei je op in het kielzog daarvan. Het interessante vind ik nu met je essay. Dat je bent opgegroeid in het slachtofferschap van de mensen die uit de kolonie zijn verjaagd. En dus dat verhaal altijd hebt gekregen als een verhaal van Nederlands slachtofferschap.
Ja, maar kijk,
en niet Nederlands daderschap.
Nee, natuurlijk. Maar kijk, ik ga uit van de boeken die ik heb gelezen van Rudy Kausbroek. Met name Oost-Indisch Kansyndroom. En dat kun je samenvatten. Rudy Kausbroek zegt, ik weet dat jullie geleden hebben, maar dat wil niet zeggen dat je altijd gelijk hebt. En in zekere zin zijn we natuurlijk allemaal voorgelogen. We hebben ons ook laten voorliegen. En de mensen die terugkwamen uit die kampen berooid, niet doorbetaald. Dus ook als ze soldaat waren geweest, het soldijn niet doorbetaald. Bij Nederlandse soldaten in het Nederlandse leger in Nederland wel. Verzekeringen die je schade niet uitbetaalden als je huis was leeggeroofd of afgebrand. Dus mensen kwamen hier berooid, wegstatus, opnieuw beginnen met de meest nederige banen. Vaak bijeengepropt in contracthotels, repatriantenhuizen, hoe je het noemen wil. En tegelijkertijd merk je dat je je verhaal niet kwijt kan bij de Nederlanders. Want die hadden zelf akelen gehad, hongerwinter. Blijkt ook allemaal uiteindelijk in het verzet te hebben gezeten. Dus dappere mensen. Geen zin in verhalen over mensen met een verloren oorlog. Die bovendien, hoe kunnen ze honger hebben gehad? Je plukt daar in dat land een banaan uit elke boom. En dan kreeg je voorzichtig. Ja, het verhaal van de Joden, die was wat overkomen. Die groep. Verdikkie, 6 miljoen Joden vermoord. Van de 100.000 Joden afgevoerd in Amsterdam, waar een heel klein groepje van terugkwam. Dus er was ook een heimelijke leedconcurrentie. Waarom kunnen wij ons niet zo verenigen zoals zij? Dus dat speelde ook een rol. Leedconcurrentie is een vrij verboden, raar woord. Maar ik weet toch dat mijn vader de dagen achter een Remington die daar in dat huis circuleerde, allerlei requesten zat te schrijven, omdat hij recht had op dit en recht had op dat en op back pay en dit en dat. En altijd nul op het request. En ik weet nog, als hij dan zo'n brief eruit trok, waar de O's en de E's gaatjes waren, want het waren van die ouderwetse tikmachines met een oud lint. En als je tegen het licht hield, dan keek je naar een soort planetarium. Met kleine gaatjes zon. En ja, nooit antwoord. Maar dat was iets, die verontwaardiging en die thuis stil werd beleefd, heeft mij gevormd. En ook het geloof in wat er hen overkomen was. Sukarno, dat was een baarlijke duivel. Mijn vader kon hem goed nadenken doen. Die bloempot op zijn hoofd. En dan met een Indisch accent praten. Wat hij van zichzelf al sterk had. Maar hij zat op dezelfde Hollandse HBS als Sukarno. In Surabaya, met al die foute uitspraken en doorheen gehusselde spreekwoorden. Je moet met kop en schotel boven de mensen uitsteken. Dat soort dingen, daar werd om gelachen. Dat wist hij ook wel half. Dat spel speelden we. Maar ja, als je naar de getallen kijkt, dan zijn er toch aanmerkelijk minder mensen gestorven dan we ons wijs maakten. Die heb ik ook allemaal heel braaf opgeschreven in dat pamflet. He, dus 100.000 Nederlanders door de Japanners geïnterneerd. 16.800 kwamen er om, volgens het NIOT dan. He, dus het Nederlands Instituut voor Oorlogs- en Holocaust- en Genocidestudies. Van 41.000 krijgsgevangenen stierven er 8500. Vergelijk dat eens eventjes. Dus met die 140.000 Nederlandse Joden gedeporteerd. En daarvan keerden er 5.450 terug uit de kampen. En 8.000 uit de onderduik. Nou ja, dat
is dus leedconcurrentie.
Ja, maar die getallen die had ik bij me vroeger.
Maar er is een hele eenvoudige formule voor. We kunnen ook zeggen, er is genoeg leed voor iedereen. We hoeven niet te concurreren. Leed zat, er is veel gebeurd.
Maar je ziet het ook in het heden. We praten over roofkunst, terecht. Er zijn dingen gewoon gejat. Maar je ziet daar ook een soort leedconcurrentie, ja. de Joden hebben het toch wel heel goed geregeld nu. Met al die Kandinskys die terug moeten en weet ik het niet wat. Dus het is een onuitgesproken, pijnlijk en niet altijd even fris debat. Waarin mensen mekaars leed wegen. En dat wordt trouwens ook gedaan door de mensen in de interneringskampen in Japan hebben gezeten. Het ene kamp was erger dan het ander. En dat hoor je ook wel eens in Joodse kring. Ja, Theresienstadt, maar dat moet je niet vergelijken met Auschwitz natuurlijk. Dat soort zaken. Dat is bijna buiten de groep niet goed te begrijpen.
Maar nu zie jij heel helder, misschien wel helderder dan ooit, en ook met meer verontwaardiging dan ik eerder van je heb gelezen, een soort groot patroon. Dat was dat kolonialisme, die witte superioriteit. Ja. Dat neerkijken op alles met een kleurtje, denken dat je het kan maken.
En dat zit kennelijk heel diep in mensen. En het is niet eens een bewust racisme. Dat is omdat ze opgevoed zijn met een beeldcultuur waarin altijd de mensen met een kleur een mindere partij speelden of uiteindelijk toch wel konden stijgen als ze maar de witte mensen nadeden. Dat is dus dat is in de eerste plaats. Maar ik ben al lezend en werkend aan deze lezing van Kousbroek. Kwam corona tot ons. Ik ben toen lid geworden van een leesgroep over racisme en koloniale tijd. En ik heb bijna iets van 41 boeken gelezen. Die mijn blik totaal hebben veranderd. Ik heb Du Bois gelezen, Frans Fanon, Verworpenen der Aarde, Anton de Kom, Wij Slaven van Suriname. Ook Victoria Wekker, Witte Onschuld.
Gloria.
Of Gloria,
Gloria Wekker. Ja, nou, Victoria maakt niet uit.
Nee, Gloria. Philomena Asset, Alledaags Racisme, wat een enorme indruk op mij heeft gemaakt. Het begint weliswaar met een theoretisch kader, wat ik niet zo goed begrijp. Maar uiteindelijk achterin staan, weet ik wat, een paar honderd bladzijden getuigenissen van mensen van kleur. Wat ze hebben meegemaakt, hoe ze terzijde zijn geschoven, gediscrimineerd zijn. Ja, dat hakt het op den duur toch in. En als je dan gaat kijken en gaat luisteren, dat je verdomd, ik leef in een racistische samenleving. Of ik het nou leuk vind of niet. Het valt niet te ontkennen en dat moeten we veranderen. Ook om statistische feiten. Omdat in het jaar 2050 de helft van de Europeanen een migratieachtergrond heeft. En het heeft niks met omvolking te maken. We hebben die mensen hier naartoe gehaald. Die mensen hebben Europa groot gemaakt, dingen opgebouwd. Half Nederland opgemetseld, bij wijze van spreken. En ze horen hier, ze zijn Nederlander geworden. Wat heet, ze zijn net zo aardig en net zo vervelend als Nederlanders. Dus volstrekt geïntegreerd. En we zullen onze ideeën over schoonheid, geschiedenis, ja, moeten aanpassen. Omdat soms mensen een ander idee hebben over geschiedenis en schoonheid. En zoiets simpels als een landkaart. Al die kaarten uit de 17e eeuw die zijn gemaakt met een eurocentrische blik. Dus Europa als vertrekpunt voor de schepen die de wereld gingen verkennen. Bomen, masten, schepen konden we goed bouwen hier. Veel lange bomen. Dus wij waren de Nederlanders en de Portugezen en de Spanjaarden goed uitgerust om die ontdekkingstochten, vaarttochten te maken. Maar de mensen in die andere landen, die plotseling geconfronteerd werden met die expansiedrift van die zeevarende Europeanen, die kijken heel anders naar die kaart. Die kantelen die kaart nu. Denk ik, we hebben ook een kaart. De Chinezen hadden een kaart. En als je die kaart maar een beetje kantelt, dan valt Nederland al bijna van de wereldkaart af. Dan wordt China groter, dan wordt Afrika groter, dan wordt India groter. Als je die boeken gaat lezen, hoe die mensen kijken naar ons. En die allang geschreven waren. China was natuurlijk een cultuur die vele malen verder was dan de Europese cultuur. En nu denken we, ja, China, armoede, culturele revolutie, honger. Ja, de Chinezen zien hun huidige bloei als een reprise. Het was er al. Het is doordat ze geconfronteerd werden met mensen die industrieel moorddadiger uitgerust waren... Nu komen ze terug. En zal Europa merken wat dat betekent. Dat die nieuwe economieën, Indonesië, India, China, belangrijke delen van Afrika, waar een geweldige technologische revolutie plaatsvindt. Maak uw borst maar nat.
Dat is wel interessant wat je zegt. Want jij plaatst dat racisme in het heden. Je zegt niet, we hebben een racistisch verleden waar we ons voor moeten schamen. Maar je zegt, we zijn een racistische samenleving.
Ja, en dat moet veranderen. En het zal veranderen. En het zal onder druk veranderen. En het heeft geen enkele zin om met je hakken in het zand te zien. En het te ontkennen. Maar het heeft ook geen zin om je schuldig te voelen. Want wat moet men in China of in Afrika of in Soedan of in Gaza met mijn schuldgevoel? Nee, het is wel goed om het te weten en om je verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat in je gedrag te veranderen en aan te passen.
Maar het is geen zelfkastijding.
Nee. Nee, het enige wat ik doe is, ik probeer wat vriendelijker te zijn, hoe raar het ook klinkt. Meer te groeten, in de tram te groeten, praatjes te maken. Dat deed ik altijd al, dat heb ik een beetje geërfd van mijn moeder.
Maar specifiek met mensen van kleur bedoel je?
Ja, ook. Ik zat laatst weer in lijn. Wat was het? Ik moest zijn naar de Rijnvisfeit, dus ik zat op lijn beroeps 2, denk ik, ja. En, 1. En toen zat ik de hele tijd te kijken, hoe vaak wordt die mevrouw nou gegroet? Dan ga ik toch even 2 haltes voor ik uitstap. Ja, ik doe een klein stilteonderzoek naar het groeten. En ik val me op dat bijna niemand u groet. Ze zeggen, ja, als ik groet, groeten ze wel terug. Dan groet 90% terug. Maar ik heb soms niet zin om altijd te groeten. Omdat veel mensen zo bezig zijn met hun telefoon. Als het slecht weer is, dan groet eigenlijk bijna niemand. Ik zei, maar het doet mij zo'n pijn. Nou, dan heb ik een grappig gesprek daarmee. En ik groet mensen. En ik zie dat vooral jonge mensen dat niet doen. Die zijn zo bezig met hun wereld. Vraagtekens in hun oren, hun telefoontje. En daar zit iemand. En ik zit hier nu bij NRC Handelsblad. Ik zat daar op het strafbankje te wachten tot ik geroepen werd. Ik heb 6 medewerkers van deze krant zien binnenkomen. Die hebben mijn mevrouw achter de telefoon niet gegroet. Dat is mij volkomen vreemd.
Groeten zou meer moeten gebeuren, dat ben ik met je eens.
Ja, en beleefdheid, ik geloof ook in de fijnzende beleefdheid.
Maar niet groeten specifiek een groep, ook nee, niet nee, uit iedereen de achtergesteldheid iedereen groeten.
Ja, maar het is
niet
wel
anders,
zo.
Anders maak je iemand juist tot slachtoffer. Dat is eigenlijk het interessante aan het kolonialisme. Dat ze op een gegeven moment hebben een soort draai hebben weten te maken, alsof het kolonialisme in het belang van de gekoloniseerden was. Ja. Dat het toch maar verdomd aardig van ons Europeanen was om die mensen de beschaving in te helpen.
En vooral een ziekenhuis te brengen.
En dat kijk, die mensen waren achtergesteld en zielig, maar goed ja, dat ze ons
hebben.
En
we hebben
het
op een akkoordje gegooid met de feodale heersers. Dus er werd een soort uitbuiting die er al was. Maar die machinerie werd alleen maar verfijnd door de aanwezigheid van de witte mensen. Er werd een piramide getekend. Boven top was wit. Daaronder zat dan de gemengde, met zogenaamde ook mensen met Arabisch Oosters bloed. En daaronder was een hele grote groep van de oorspronkelijke bewoners, waar een aparte wetten voor bestonden, aparte wetboeken. Enzovoort, enzovoort. En dat werd met de lokale heersers op een akkoord gegooid. In die zin was het soms een bestendiging of een verheviging van een al uitbuitingsmechanisme. Maar het mooie is dat juist met die kennis die gebracht werd, de kennis van de verlichting, de mensen die opgeleid werden, plotseling beseften dat die witte mensen weliswaar mooie ideeën hadden, maar dat ze er niet naar leefden. Dus ze werden er bewust van dat ze uitgebuit werden. En toen kreeg je dus het verschijnsel van de wilde scholen in de kolonie Nederlands-Indië. Het medium was Nederlands, maar wat werd er onderwezen? Niet ot en zien, maar ideeën over vrijheid, onafhankelijkheid, revolutionaire ideeën van Mao, van Nehru. En die scholen werden de hele tijd gesloten. Er is zelfs een roman over verschenen, die kwam uit voor de oorlog met een inleiding van.
Dus
van
ze mochten Duperon zich wel beschaven, maar niet op een manier dat
ze
zelf bewust.
Ze moesten zich schikken in, ja. En dat, trouwens, worden. Dat hele woord beschaven is natuurlijk een bespottelijk woord. Dat was in de 19e eeuw een algemeen begrip. Beschaafd, dat was westers. Nou ja, nu weten we wel anders.
Maar het gaat ook door in onze huidige samenleving dat je mensen altijd als zielig zou bestempelen of tot slachtoffer maken of aanspreken alsof ze in nood zijn en jij de redder bent.
Ja, dat
zijn allemaal manieren om uiteindelijk iemand kleiner, niet groter te maken.
Ja, nee, dat is daar moet je je op betrappen dat je dat zelf niet doet. Dat je in je betrokkenheid niet ook weer bevoogdend wordt. Het zijn ook hele lastige tijden. Soms gaan de debatten zo ver. Dat ik, Adriaan, trek je terug. Hou je mond. Dit is nu aan de groep om dit te doen. Ga niet plotseling kritisch zitten zijn. Natuurlijk slaat het soms door. Dat hoort erbij. Het corrigeert zich allemaal zelf. Ik vind het alleen interessant om verslag te doen van mijn ervaring, van mijn voortschrijdend inzicht, dat ik anders ben gaan kijken naar mijn eigen verleden, naar de leugens die mij voorgehouden zijn, dat ik niet meer Sukarno bespot, integendeel, maar onder de indruk ben van zijn toespraken. Als je die leest, en veel van die toespraken zijn in het Nederlands geschreven, als je naar hem kijkt, hoe hij gebruik maakte van de verhalen van Wayang-cultuur en dat hij die politiek vertaalt en dus massa's bewust maakt van hun situatie, dan heb je geweldig respect voor die man. Ook al kan je allerlei negatieve puntjes eraan strepen dat hij hier en daar wel eens een beetje wat makkelijk omging met andermans geld. Ik ben anders gaan kijken naar hem, maar ook anders gaan kijken naar het continent Afrika. Naar wat daar gebeurd is, dat dat op een conferentie in Berlijn in stukken is gesneden, dwars door talen en culturen heen. En nu lees je dus steeds meer dat Afrika zegt, wonderlijk, er zijn zoveel correspondenten uit Europa bij ons hier in het continent, onder de Sahara vooral. Maar hoe lastig is het niet voor ons om correspondent te worden in het Westen? Waarom laten wij niet toe dat als een Nigeriaanse correspondent kijkt naar hoe het Koningshuis Oranje zich heeft verrijkt? Waarom zijn we altijd zo gericht op de corruptie van die zogenaamde Afrikaanse leiders? Nou, dat is interessant.
En ze hoeven ons ook niet meer als Europa. Je merkt dat ze gewoon in veel Afrikaanse landen niet meer op donorgeld uit de EU zitten te wachten.
Nee, het meeste geld dat binnenkomt, komt via de Afrikanen zelf die hier werken en dat sturen naar hun familie. Meer dan we via ontwikkelingshulp krijgen.
En ze willen geen bevoogdende praatjes meer van voorwaarden of richtlijnen.
Ik hoorde
over
een fantastische lezing van een mevrouw uit Kenia bij de Mandela-lezing, die elk jaar gehouden wordt, dit jaar even niet door omstandigheden. En de samenvatting was, leave us alone. En als je kijkt hoe Afrika zich op het ogenblik verenigt, we lezen allemaal wel negatieve dingen, honger hier en oorlog daar, maar ook landen die zich losmaken van hun koloniale heersers, hè, de Franstalige landen onder de Sahel. En ook hoe daar jonge mensen zich nu vooral digitaal en technisch verzamelen. En ja, volgens mij gaan we daar nog zeer mee worden geconfronteerd.
Ben je meer verontwaardigd, meer geëngageerd dan pak een beet toen je 40 was?
Dat dacht ik van mezelf. Maar als ik dan terugkijk, dan denk ik, ja, ik was al heel jong betrokken bij de Griekenlandwerkgroep. Daar was ik een van de oprichters van. Dus ik was erg bezig toen met het kolonelsregime en de vrijheid van drukpers. Ik ben Zuid-Afrikaans gaan studeren. Dus het Afrikaans, die taal van die boer. Omdat ik zo geïnteresseerd was in die kleurbevindelijkheid van die Afrikaner. Die veel gekleurder was in zijn ervaring dan hij wilde toekennen. En dacht dat Afrikaans een Europees aftrekseltje pis was. Maar dat Afrikaans is gevoed door inheemse talen, door het Maleis, door het Portugees. Het heeft zelfs een hele andere grammatica. Het lijkt wel makkelijk voor ons, maar er zitten allerlei andere kanten aan. En nu is het een taal geworden die gesproken wordt. Nu heet het Afrikaaps. Het heeft zich bijna losgezongen van het Afrikaans zoals wij dat kennen uit de poëzie van Elisabeth Eybers. Dat heb ik interessant gevonden, omdat het mij deed denken aan de kleurbevindelijkheid in het Nederlands-Indische milieu. Maar ik deed het dus niet uit een verlangen naar een groot Dietse eenheid, zoals je in Vlaanderen nog wel eens aantreft. Dat één van de Nederlandse talen, kom op, zo ermee erop. Ik ben geïnteresseerd in mensen die mythes creëren, die niet precies weten waar ze bij horen. In vermenging. Ik kom uit een cultuur van vermenging. En dat vond ik in dat Afrikaans.
Wat je thuis had meegemaakt in een gezin waarin een gezin van buitenstaanders, waarbinnen jij dan weer de buitenstaander van de buitenstaanders bent.
Heeft
dat
mij enorm gevormd.
Dat zocht je altijd op.
Altijd op. En toen ben ik gaan verdiepen in Afrika. Ik heb voor de krant, deze krant, een reis gemaakt. Eind 73, begin 74. Van Kenia naar Senegal. Voor een deel over land. Allerlei schrijvers geïnterviewd. Okot Bitek, James Ngugi. Toen heette hij nog zo. Ngugi wa Thiong'o, Wole Soyinka, Senben Oussman. Fantastische ervaringen. Ik was heel erg bezig met Afrika. Ik was heel actief in de anti-apartheidsbeweging. Dus ben altijd geëngageerd geweest. Maar nu ben ik, merk ik, wat bozer geworden. Ook omdat natuurlijk ik leef in een Europa dat angstig is geworden. Op een andere manier dan als ik praat over mijn eigen angst. Maar hakken in de klei, hekken dicht, toekomst ligt in het verleden. Alsof we niet meer de confrontatie niet aan kunnen van al die grote veranderingen die op ons afkomen. Het is ook veel, het is ook lastig. En het vraagt ook om een verdieping en een kennis. En voor sommige mensen gaat het te snel. Maar alsjeblieft, laat je niet in de luren leggen door door dat soort racistische fantasieën en open je kop, hoe lastig het ook is. En wat ik iedereen aanraad, verwar je telefoon. Want je telefoon, dat is je beste vriend en die vertelt alleen maar wat je al weet. Maar als je nou een paar keer op je telefoon dingen opzoekt die tegenstrijdig zijn naar je belangstelling, dan weet je telefoon niet meer wie je bent. Dat is heel belangrijk.
Dan kom je uit je bubbel.
Nou ja, we hebben Cambridge Analytica bepaald onze belangstelling. Maar ik heb tijdens Trump meteen een abonnementje genomen op Breitbart. Dat was een soort extreem rechtse site. En dan las je dus van die Bannon allemaal hele akelige dingen die je met een wasknijper op moet lezen. Maar ik vond het wel interessant. Ik wil weten hoe mijn tegenstander denkt. Nu met Gaza heb ik en een site van dichters en cultuurdragers uit dat bezette, kapotgemaakte gebied. En Haaretz, een progressieve Israëlische krant, waar Palestijnse columnisten aan meewerken, die schrijven. En mijn telefoon denkt, die man wil een auto huren bij Hertz Rent-A-Car. Daar begint het mee. Want Haaretz en Hertz, dat verbindt die aan elkaar. Maar door die verwarrende telefoon word ik ook niet meer overspoeld met eenzijdige berichten. Dus ik probeer de hele tijd ook niet mee te doen. Als heel Nederland de dikke of de bolle van Gogh leest, probeer ik toch iets uit het buitenland te lezen. Ik wil ook niet hetzelfde gesprek voeren.
Je wil in de wereld staan.
Ik wil in de wereld staan en ik wil de veranderingen begrijpen.
Zijn er dingen in je leven waar je spijt van hebt?
Alleen
die
maar.
Die echt knagen? Ik bedoel, niet een beetje
ja, van. Ja, maar die ga ik hier niet klassikaal behandelen. Maar natuurlijk, ja, kijk. Ik was altijd heel hoe heet hij ook weer? Miller. Sexus, plexus. Guilt is a waste of time. I never regretted anything in my life. Dat kan ik niet zeggen. Ik word verteerd door de dingen die ik verkeerd heb gedaan. Het enige wat je kan doen is herneem het. Verbeter jezelf. Dat is heel belangrijk, verbeter jezelf. Toen ik het een keer heel moeilijk had, heeft Marcel Meuring mij aangeraden, lees meditaties van Marcus Aurelius. Dat is een soort godsdienst zonder God. En daarin kun je leren hoe je omgaat met tegenslag. Daarin kun je leren hoe je omgaat met mensen die je niet goed gezind zijn. Leer ervan. Verbeter jezelf. En als andere mensen je dat niet vergeven, dan moet je te doen hebben met die mensen. Maar en verbitter niet. Verbitter nooit. Gij zult niet verbitteren. Schrijf dat nou eens op je spiegels morgens, heren van in de 70, met jullie gestremde carrières. En denk dat de oplossing ligt in nog een fles. Gij zult niet verbitteren.
Op welk vlak ligt de spijt? Zijn het conflicten?
Ja, ook slordig. Slordig in de omgang geweest. En niet netjes. En achter je piemel aangelopen. Nou ja, ik ben niet zoals vandaag de dag dat allemaal gebeurt. Maar toch dingen waarvan ik denk, dat had ik beter kunnen doen.
En niks meer aan te doen natuurlijk.
Nee, nou ja, wederom voel je niet meteen schuldig. Maar verbind er consequenties aan en verbeter je gedrag. Je staat te verstelten hoe je jezelf kunt verbeteren. Elke dag weer. We zijn helemaal niet klaar.
Maar dan verbeter je. Maar die verbeterde versie die zal hoe dan ook minder tijd op aarde hebben dan de onverbeterde versie achter je ligt.
Ja, als je dan zo gaat kijken, dan ik vind dat je het. Ik wil niet dat je als een heilige de kist ingaat. Maar ik geloof wel in verbetering van jezelf. En bovendien, ik voel me er beter bij. Hoe raar het ook klinkt. Als ik mij behoorlijk beweeg als ik op iets doe waarvan ik denk, hier heb ik iets goeds gedaan voor een ander. Ja, dat klinkt allemaal heel hoogwaardig. Dat hoeft die ander niet te weten. Dan voel ik me beter. Dat draagt ook bij tot mijn eigen levensgeluk. Het zijn hele kleine dingetjes. Ook wel eens bij Albert Heijn. En daar staat iemand voor je. En je ziet dat hij niet breed heeft. En die heeft boodschappen heeft maar een tientje. En dan moet hij twee dingen terug en het wicht. En dan zeg ik gewoon, ik heb net iets gewonnen en daar kan ik ook niks aan doen. Ik betaal het. Dat lieg ik gewoon. Dat betaal, vind ik heerlijk. En ik weet dat het, wat ben ik een goed mens. Daar doe ik het ook om. Ja, wat ben ik een goed mens. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Punt uit, klaar. En doe dat ook. Zeur er niet over. En maak het niet mooier en groter dan het is.
Wel grappig dat termen als een goed mens of een deugen mens. Of,
ja, dat is een scheldwoord. Goed mens is een beetje geworden. Het ergste woord wat er is. Ja. Ik geloof in de good mens. Verbeter jezelf. Het begint bij een ander.
Je bent openlijk een deugdmens en je bent woke en je bent een goed mens.
Ja,
en je
ik bent ten dele woke, want woke is... Kijk, ik ben niet voor het verbieden. Ik ben niet voor het bevorderen van de safe space. En er zijn jonge mensen die vinden dat de universiteit een safe space moet zijn. Dat je niet geconfronteerd moet worden met akelige dingen en ook met boeken die lastig zijn. Jongens, meisjes, dames, heren, mensen. Die universiteit is juist een oefening in ongemak. Daar moet je je laten confronteren met alles wat je moeilijk en ingewikkeld vindt. Want het leven is lastig. Harnas je met kennis. Kennis en nog eens een keer kennis. Lees dus ook die vervelende boeken. We staan vaak op de schouders van die mensen die vervelende boeken hebben geschreven. Die hebben we nodig. Dus niet zeggen, ik wil nooit meer kijken naar het schilderij van Picasso. Weet dat Picasso onaangenaam was in de omgang met vrouwen. En probeer ook goed naar zijn werk te kijken. Dan zie je misschien iets anders.
Kijk, het monster in de bek. Ja. Je had het over je neef die dood is, over je geliefde die dood is, over nou ja, je moeder, je vader. Allemaal
iedereen is dood.
Iedereen is dood op een gegeven moment.
Ja, dat
iedereen,
is dat
en
nog
jij
wat.
Je tikt maar door.
Nou ja, ik weet ook niet hoe oud ik word, maar ik...
Dat is een vraag die bijna niemand ooit kan
beantwoorden. Nee, precies. Nee. Maar ik vind wel dat het zo, dat je hebt van die seizoenen dat je plotseling akelig veel op zorgvliet komt, ja.
Wat voor gedachten roept dat bij je op? Heb je daar nog iets tegenover te stellen van die dood? Van nou, ik hoor wel eens mensen, ze hebben het goed daar. Of die komt terug.
Oh, geloof ik helemaal niet in. Dood is dood. Maar goed, dat is dan mijn geloof. Ik heb wel heel erg behoefte aan een godsdienst zonder God. Dan zeg je hebt toch Marcus Aurelius? Ja, maar ik zou heel graag bij een gemeenschap willen horen... Die iets positiefs kan betekenen. En daar ben ik dan wel eens naar op zoek. En dan, toen ik in Parijs woonde, wou ik de hele tijd maar katholiek worden. Maar dat kwam omdat ik te veel dronk. Dus daar ben ik mee opgehouden met de dranken. Toen viel dat katholicisme ook weg. Maar dat was dan de mystiek. En ik sprak laatst met een zeer aardige jongeman met een Joodse achtergrond die niet gelovig is. Nee, maar dan moet je een Jood worden, want dat is een godsdienst zonder God. Tja. Maar ik ben allerlei boeken gaan lezen. Dus ik las dan bijvoorbeeld dat Simone Weil met een V. Dat is een jonge Franse vrouw die gestorven is in de oorlog.
Een verzetsheld.
Verzetsheldin. Ja, ze kwam via een omweg aan in Engeland. En voegde zich bij de groep van de Gaulle, wou verzet gaan doen. En... moest op kantoor zitten. Toen heeft ze iets van 9 belangrijke essays geschreven. Die heb ik allemaal aangeschaft en gelezen. Maar die helpen me niet, want dat is te veel taalspel. Het verschil tussen persona en ego. Ik wil een soort helder houvast. Heel kinderachtig. Iets van zeggen, Adriaan, zo ga ik nu leven. En ik ga proberen er het beste van te maken. En ik ga zorgen om niet al te egoïstisch te zijn. Een beetje meer de dingen te verdelen. Ik wil gewoon een aardige wereld om me heen. En geen bad vibes, geen negatieve... Dat klinkt heel erg naïef, maar dat is iets waar ik erg naar verlang.
Een atheïstische kerk is eigenlijk een ontzettend goed idee.
Ja, maar.
Dat zou toch helpen? Ik was een keer
waar is het gebouw? Wijs mij de weg.
Ik was een keer in Memphis, omdat Al Green, die is daar voorganger in een kerk. En ik wilde op zondagochtend daar naartoe. Maar net die dag was Al Green er natuurlijk niet. Maar die mensen, het was een zwarte kerk, die zeiden heel lief, kom maar binnen. En ik heb die dienst meegemaakt. En aan het eind werd er gezongen.
Ja,
ik heb nog nooit zo mooi horen zingen.
Natuurlijk,
in mijn
ik op
leven.
Te huilen. Als
en iedereen had zich mooi aangekleed.
Ja, ik weet
het enige, mij lukt het niet om nog in God te gaan geloven.
Nee, ik ook
maar als
niet.
Ik elke week naar zo'n plek zou kunnen. Nou,
ja,
ik zou
nu vind ik het gek. Nee, ik heb de film gezien, The Old Oak gezien. Ik ben gek op die films van Ken Loach. Lekker moralistisch. En als je, maar nu
over
deze,
migranten ergens
ja,
in Schotland.
Ja, dit gaat nu over een armzalig dorpje. Werkeloze mijnwerkers. Aan de drank. Kapot. Vergeten. En dan komen er plotseling een groepje vluchtelingen uit Irak. En daarvan dragen sommige hoofddoeken. En those fucking bastards. Muslims, they take everything away. Want wat doe je als je arm bent en je ligt onderop? Dan trap je kennelijk naar beneden. Je moet eigenlijk naar boven trappen. Want het is boven die gezorgd heeft dat je in die positie terecht wilt komen. Dan vindt er een klein wonder plaats. Maar dat vond ook in die bioscoop een wonder plaats. Want de tranen welden op. En ik zat naast een wildvreemde meneer. Die hoorde ik huilen. Dus die tikte ik voorzichtig op zijn arm. Ik zei, ik ben blij dat u ook huilt. Zei die man, ik zit onder die kwartier te janken. En ik zat te janken. En links naast mij zat de hele bioscoop zat te huilen. Ja, dat was een... Ja, ik dacht, misschien is dit mijn godsdienst, maar ik weet niet of tranen je ergens brengen. Maar dat, daar wordt ook de gezamenlijkheid.
De bioscoop en, als een soort kerk? Of,
ja, een kerk in het donker. Ja, kerk in het donker, ja. Nee, maar ik weet het. Misschien vind ik het nu door Proust te lezen. Of vind ik het in de poëzie, dat helpt mij ook. Maar ik voel een heel sterk verlangen naar een gemeenschap. Die zich vindt in een soort messias. Maar niet een bedweter die over het water kan lopen en die een verrader nodig heeft om heilig te worden. Niet een man die altijd voor moet dekken aan tafel omdat je nooit weet of hij komen kan. Maar iets gewoon zeggen, ja, hier geloof ik weer in. Kom jongens, laten we er het beste van maken, want we staan voor enorme veranderingen en laten we niet verbitteren. En ik weet dat het heel naïef klinkt, maar je moet wat op je oude dag.
Niet verbitteren is een mooi advies. Ja. Adriaan, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was een groot genoegen. Dank je wel.
Plezier, zeggen ze in Zuid-Afrika.
En dat was Het Uur voor deze week. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en techniek Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.